Goedemorgen allemaal. Ja. Willen we met elkaar de Bijbelstudie gaan aanvangen. Maar voor ik het doe, nog even voor degenen die misschien nog niet weten. Maar ik heb hier een brochure geschreven. Die heet Is God de Schepper van het Kwaad? Ik hoop dat ik er voldoende bij me heb. Maar u kunt u zelf natuurlijk ook abonneren. Ik heb ook een lijstje daar liggen. Als u uw naam en adres en woonplaats daar opschrijft. Dan krijgt u vanzelf, als er eentje uitkomt, u vanzelf toegestuurd met een accept girokaart erbij. Nou, ik schrijf er niet zoveel. Ik schrijf af en toe een brochure. Het is toch altijd nog een hele kriem om zo'n brochure weer klaar te krijgen. Want het is allemaal druk. Goed, we gaan verder met Matteüs 13. Daar zijn wij de afgelopen keer bij blijven steken. En we hebben daar gezien wat de betekenis is van de gelijkenis van een zaaier. Ja. We hebben gezien dat in die gelijkenis er vier zaaiingen plaatsvinden. En dat de eerste drie mislukken. En dat pas de laatste zaaiing eigenlijk zijn vrucht opbrengt. En dat die pas slaagt. We hebben gezien dat de Heer Jezus laat zien wat de redenen zijn waarom die zaaiingen van het evangelie, het woord van het koninkrijk, waardoor die zaaiingen onder het volk van Israël drie keer achtereen zijn mislukt. En dat is de zaaiing die Johannes de Doper deed, dat hij opriep, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Die zaaiing van Johannes, die mislukte. Hij eindigde ook zijn leven dat hij toch onthoofd werd en dat zijn hoofd op een schaal werd binnengedragen op een feest van koning Herodes. Ook de zaaiing die de Heer Jezus deed, want ook van hem lezen wij dat hij hetzelfde riep, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En dan kunt u ook lezen van de twaalven die de Heer Jezus uitzond, ook zij prediken dat, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En zelfs stuurde de Heer Jezus er 70 op pad, die ook diezelfde oproep deden, maar ook daaraan werd geen gehoor gegeven. En ondanks dat de koning der koningen, de Heer Jezus Christus, onder het volk Israël was en het koninkrijk aanbood aan Israël, verwierp men de koning en nagelde men hem aan een kruis en stond er boven zijn kruis geschreven, de koning der Joden. Ook die tweede zaaiing mislukte. Evenals helaas ook de derde, de zaaiing die de apostelen mochten doen, nadat de Heer Jezus was opgestaan en ten hemel gevaren was. En dat daar al eigenlijk in vervulling ging, de profetie van Joël op de Pinksterdag, dat geest werd uitgestort op vlees, op Joods vlees, zien we dat dat geen gevolg verder had in de handen de leerlingen, want Israël bekeerde zich niet. En ook de aanbieding van de 12 apostelen van het koninkrijk aan Israël mislukte in feite ook in de handelingen, want Israël ging op die aanbieding ook niet in. Ze hadden de Heer Jezus in ontwetendheid gekruisigd, uit onkunde, en hun werd een tweede kans, zou je kunnen zeggen, gegeven in de handelingen. Maar Israël benutte die niet. En die Jezus gaat in de gelijkenis van de zaaier, en vooral ook in de uitleg, gaat hij erop in, wat de redenen zijn waarom de eerste drie zaaiingen zijn mislukt. En spreekt hij er verder over dat er nog een vierde zaaiing zal zijn, die pas vrucht zal dragen, die zijn vrucht deels 100, deels 60, deels 30-voudig zal opbrengen. In drie delen. Ja. We hebben gezien dat volgens de profetie van Malachi en ook andere profetieën, dat de profeet Elia is die zal optreden onder het volk. En dat hij het hart van de vaderen en het hart van de kinderen zal veranderen. Dat hart wat zo vet geworden is, waarmee Israël niet kan horen en niet kan verstaan en eigenlijk de Heer Jezus niet ontdekt. Die Heer Jezus die begint hier in gelijkenissen te spreken en dat valt de apostelen op. Dat valt de discipelen op. En als hij dat ook zo doet in Matteüs 13, dan lezen we in vers 10 van Matteüs 13. En de discipelen kwamen en zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide, omdat het u gegeven is de geheimenissen, of de verborgenheden, van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun, dat is de schare, is dat niet gegeven. Ja. En vers 13, daarom spreek ik tot hen, tot de scharen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen, en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien, en gij zult het geenszins opmerken, want het hart van het volk, dat is Israël, is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben ze toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en ik hen zou genezen. Maar uw ogen, discipelen, zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat ze horen, in tegenstelling met dat van de scharen. Gelijkenissen, zegt de Heer Jezus, waarom ik daarin begin te spreken, is om te verbergen, is om te verhullen. En ik spreek hier over verborgenheden, en ik wil eigenlijk dat die scharen daar niets van begrijpen. En hij legt maar één gelijkenis, legt hij uit. Aan de oren van de discipelen en de oren van de scharen. En dat is die gelijkenis van de zaaier. Daarna spreek ik nog veel meer gelijkenissen. 8 stuks hier in Matthäus, 13 totaal. Alleen legt hij de eerste aan de scharen uit. De andere 7 legt hij niet aan de scharen uit. Hij legt nog wel andere gelijkenissen uit hier in Matthäus 13, maar niet aan de scharen. Dat doet hij exclusief aan zijn discipelen. Maar de scharen, die horen het niet. De scharen, die horen eigenlijk 4 gelijkenissen. Achter 1. Dat van de zaaier, daarna de gelijkenis van het onkruid, dan de gelijkenis van het mosterdzaadje, en de 4e gelijkenis, de gelijkenis van het zuurdeesem, dat verborgen wordt door een vrouw in 3 maten meel. En dat doet hij allemaal buitenshuis. Ja, daar gaan we zo even op in. Want waar wordt eigenlijk dit volk, die scharen, mee vergeleken? Wiens hart vet geworden is. Hun oren hardhorend. Ze zijn doof geworden. Hun ogen hebben ze toegesloten, omdat ze niet zien met hun ogen. Ze zijn blind geworden. Uw ogen van de discipelen, zij zien. Uw oren, discipelen, zij horen. Maar dat van het volk niet. Ze zien niet, ze horen niet. Ja, waar vergelijkt de Heere Jezus dat mee? Nou, als je naar Matthäus 12 gaat, dat is wel heel kenmerkend in Matthäus 12, waar de Heere Jezus verworpen wordt door de leidslieden van het volk en beschuldigd wordt dat hij al die tekenen die hij deed onder Israël, al die wonderen, al die krachten, dat hij dat deed door Beelzebul, de overste der demonen, de overste der geesten. En wanneer zeggen ze dat? Nou, als een bezetene bij hen wordt gebracht. Vers 22. Matthäus 12, vers 22. Toen bracht men een bezetene tot hem, die blind en stom was. En hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. En dat had eigenlijk met het volk Israël moeten gebeuren. Ze waren bezeten. En die Jezus kwam. En hij wilde hen genezen. Zodat ze zich zouden bekeren. Zodat ze zouden gaan zien. Zodat ze zouden kunnen gaan spreken. Maar ze waren doof, stom en blind. En ze waren bezeten. Dat is een beeld van Israël hier. En ondanks dat die Jezus laat zien. In de eerste 12 hoofdstukken. Van dit evangelie. Dat hij zo, als hij in Matthäus 12 vers 5 zegt, Matthäus 12 vers 5, maar ik zeg u, meer dan de tempel is hier. Hij laat zien dat hij meer is dan de tempel. Meer dan het huis Gods. Hij laat ook zien in vers 41 aan het eind, over Jona, zegt hij, zie, meer dan Jona is hier. In diezelfde uitdrukking, meer dan is hier. En dan zie je ook nog in vers 42 aan het eind. Meer dan Salomo. Wat als ware een voorafschaduwing was van de koning der koning. En een voorafschaduwing, een type was van het koninkrijk wat komen moest. Hij zegt, meer dan Salomo is hier. En toch ontdekten ze het, zagen ze het, begrepen ze het. Nee, ze waren doof. Die Jezus kon prediken wat hij wilde. Maar hun Ze waren hardhorend geworden, dit volk. En ze waren blind. Ze ontdekten de Heer Jezus niet. En als de Heer Jezus dan als type, de bezetene, die ja, blind is, die stom is en doof is, en hij geneest hem, in vers 22, toen bracht men een bezetene tot hem, die blind en stom was, en hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag, en al de scharen waren buiten zichzelf en zeiden, dit is toch niet de zoon van David? Zo, ze gaan hem haast herkennen, maar de fariseeën hoorden het en zeiden, deze drijft de boze geesten slechts uit door Beelzebul, de overste der geesten. De overste der demonen staat er eigenlijk in de grondtekst. Ja. Dat is Israël. En Israël, ondanks dat af en toe, zou je kunnen zeggen, hun ogen een klein beetje geopend werden, waren daar steeds de fariseeën en de schriftgeleerden en de saduceeën en noem maar op, en die sloten ze net zo hard weer toe, zodat het hart van het volk vet werd. En ze doof, blind en stom bleven, maar bovenal ook bezeten werden. Want ga eens door, in vers 43, dan gaat hij Jezus iets vertellen. Over die bezetenen, die hij nou net genezen heeft, als voorbeeld. En dan zegt hij in vers 43, zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis. Oh, die bezetene, het volk Israël, wordt hier gezien als een huis. Waar een boze geest van zegt, ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het leeg staan en geveegd en op orde. Ja, die dienst van Johannes de Anders de Doper, die dienst van de Heer Jezus, van de 12 discipelen, van de 70, van de 12 apostelen, zorgde er wel voor, door die prediking, die oproep ter bekering, dat het hele huis werd geveegd en schoon werd gemaakt. Alleen de Heer kon zijn intrek er niet in nemen, door ongeloof. Vers 45, dan trekt hij, dat is die onreine geest, dan trekt hij heen en neemt 7 andere geesten mede, bozer dan hij zelf, en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. En dan moet je niet stoppen, maar moet je doorlezen. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht. Het gaat over de slacht Israëls, wat hier is. Dat is het voorbeeld. Dat is die bezetene. En als dan in vers 46 je aankomt in Matteüs 12. En de Heer Jezus eigenlijk door de leidslieden van het volk verworpen is. Omdat die meer is dan de tempel. Meer is dan Jona. Meer is dan Salomo. Daar kan je hele preek over houden, wat allemaal inhoudt, maar dan moet je helemaal tegen Salomo gaan wandelen. Maar ze verwerpen hem, want hij doet zijn krachten en zijn machten en zijn wonderen door de overste der demonen, Beelzebul, dat is Satan, de Lord of Flies. Dan is hij eens eigenlijk verworpen. En wat doet hij? Dan neemt hij afstand van het volk. Afstand van dit huis, wat hij schoongeveegd heeft, waar hij zijn intrek niet kan nemen. En die staan er op een gegeven moment al bij op de stoep. Terwijl hij in huis is. Nog steeds in het huis Israëls, waar hij verworpen wordt. Nou, dan staan de volgende mensen op de stoep. Vers 46. Terwijl hij nog met tot de scharen sprak, zie. Zijn moeder en broeders stonden buiten. En trachtten hem te spreken te krijgen. En iemand zeide tot hem, zie, uw moeder en uw broeders staan buiten. En trachten u te spreken te krijgen. Maar hij antwoordde de boodschapper en zeide, wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zeide, zie daar mijn moeder en mijn broeders. Want al wie doet de wil mijn vaders die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. Wat doet hij hier? Hij snijdt in feite door zijn verwantschap met zijn familie. Met zijn verwanten. Hij neemt daar afstand van. Hij gaat ook het huis uit. Het huis wat is schoongeveegd. Maar waar hij eigenlijk verworpen wordt. Waar hij geen toegang in heeft. Waar hij niet in mag wonen. Hij neemt daar afstand van. En op die dag ging Jezus het huis uit. Welk huis? Het huis Israëls. En hij zat bij de zee. En waar is de zee altijd een type van in de Bijbel? Van de volkerenzee, van de natieën. En hij zat bij de volkeren. Hij zat bij de zee. En dan begint hij te spreken over de gelijkenis van de zaaier. En dan legt hij eigenlijk uit dat het evangelie van het koninkrijk tot drie keer toe aan Israël wordt aangeboden en door drie keer toe door Israël wordt verworpen. De prediking van Johannes de Doper, de prediking van de Heer Jezus voor het kruis en de prediking van de 12 apostelen na het kruis in de handelingen. En dan spreek je erover dat er toch nog een vierde komt die vrucht draagt, Elia. Die gelijkenis van de zaaier, daar wil ik wel bij lezen. Dan gaan we weer terug naar Matthäus 13, maar ik wil eerst lezen Marcus, Marcus 4. Marcus 4. Marcus 4 vers 13. Marcus 4 vers 13. En dan moet u eens goed opletten wat hij over deze gelijkenis zegt. En dat is goed om te weten. En hij zeide tot hen: weet gij niet wat deze gelijkenis betekent? En hoe zult gij dan al de gelijkenissen verstaan? Met andere woorden, als je deze gelijkenis die ik gesproken heb, over die vier zaaien, de gelijkenis van die zaaier, als je die niet begrijpt, dan ben je ook niet in staat om al de andere gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen, over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, te verstaan. Dan snap je die ook niet, als je deze niet begrijpt. En de scharen, ondanks dat ze de uitleg hoorden, hun hart was vet geworden, hun ogen waren blind, hun oren waren hardhorend, nou, die hebben er echt niet veel van begrepen. En ook de discipelen in eerste instantie, toen ze deze gelijkenis hoorden, toen begrepen ze het niet. Maar u zult ontdekken dat de discipelen die bij de Heer Jezus blijven, en die ook niet alleen de vier gelijkenissen horen die de Heer Jezus doet, buitenshuis, uit het huis gaande van Israël, terwijl die zit bij de zee, de volkerenzee, maar ook de andere vier gelijkenissen horen die de Heer Jezus spreekt aan hun exclusief, als hij dat huis waar hij is uitgegaan toch weer binnengaat en weer vier gelijkenissen spreekt, dan lees je in Matthäus 13, als de Heer Jezus zegt: hebben jullie het begrepen tegen de 12? En het antwoord is ja. Matthäus 13 vers 51. Helemaal aan het eind. Matthäus 13 vers 51. Daar vraagt de Heer Jezus het. In het begin komen ze verwonderd tot hem: waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? En Jezus zegt: het is hun niet gegeven te verstaan, maar het is jullie wel gegeven dit te begrijpen. Uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. En hij vraagt aan helemaal aan het eind in vers 51: hebt gij dit alles verstaan? Ze zeiden tot hem: ja. Ja. En ik hoop, broeders en zusters, dat deze Bijbelstudie ook vandaag over de gelijkenissen van Matthäus 13, dat als we vanmiddag weer huiswaarts gaan, dat we ook tegen elkaar mogen zeggen: hebt gij dit alles verstaan? En dat we dan kunnen antwoorden: ja, ik heb het begrepen. Ik heb het verstaan wat de Heer Jezus hier vertelt in Matthäus 13. Toch is dat niet zo makkelijk. Daar moeten we ons geestelijk voor inspannen. Laten we even kijken naar de structuur van de opbouw van de Heer Jezus, want hij begint hier in Matthäus 13, dus dat er staat in vers 1: op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. Ja, hij ging dus, hij gaat hier dus in feite het volk Israël verlaat hij, het huis Israëls, en hij zit bij de volkerenzee. Hij laat zien, dan in vier gelijkenissen, geeft hij ons informatie waarom het koninkrijk der hemelen niet kwam. Hij heeft ons al in die gelijkenis van de zaaier ons een aantal redenen gegeven waarom die gelovigen niet op die zaaier ingaan, waarom op die zaaier op niets uitliepen, waarom het niet opkwam dat zaad. Maar hij vertelt nog meer, hij gaat nog veel meer redenen aanvoeren. Daarom lees ik In vers 24, leest u maar met me mee, vers 24 van Matteüs 13. Nog een gelijkenis hield hij hen voor. En dat is de gelijkenis van het onkruid. En vers 31. Nog een gelijkenis hield hij hen voor. Dat is de gelijkenis van de mosterdzaad. En vers 33. Nog een gelijkenis sprak hij tot hen. Steeds zie je nog een gelijkenis. Oftewel, nog een reden. Nog een reden. Nog een reden. Waarom het koninkrijk der hemelen niet kwam. En het koninkrijk der hemelen, let op, het koninkrijk heel iets anders wordt dan God heeft bedoeld. En als je aan het eind, en dat zullen we vandaag ook arriveren, aan het eind van die eerste vier gelijkenissen komt en je snapt ze, je begrijpt ze, dan denk je, wat moet daarvan terechtkomen, Heer? U wilde een koninkrijk op aarde. Moet je zien wat voor een verschrikkelijk koninkrijk er komt? Precies aan het antitype, tegenovergestelde, wat gij bedoelde, dat koninkrijk komt er. En dat noemen ze ook het koninkrijk van God. Maar het is het koninkrijk van God niet, het is een heel ander koninkrijk. Ondanks dat de naam heeft, koninkrijk van God. En hij laat zien hoe uiterlijk dat koninkrijk gestalte krijgt. Zelfs in onze tijd. Hoe het koninkrijk groeit. Uiterlijk. Maar hij laat in de laatste vier gelijkenissen zien. Waar hij begint met de gelijkenis van een schat. Verborgen in een akker. En dat is ook weer de gelijkenis. Waarbij hij laat zien wat de oplossing is. Die schat in die akker. In vers 44. Dan ga je ook weer lezen dat er nog meer te vertellen is over die schat. Vers 45. Evenzo. En dan krijg je de gelijkenis van een schone parel. Een kostbare parel. En vers 47 weer. Evenzo. En daar lees je over een sleepnet. Die vele vissen meebrengt. En aan het einde lees je ook nog een gelijkenis. Die van een schriftgeleerde. Die een discipel geworden is van het koninkrijk. En die in staat is om uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn te brengen. Wordt vaak niet gezien als een gelijkenis, maar is er ook een. En daarin laat de Heer Jezus zien met de gelijkenissen van de schat, de kostbare parel, sleepnet en de schriftgeleerde, laat hij zien in die vier gelijkenissen dat het toch nog op Gods wijze terechtkomt. Maar ja, daarbij moet je niet bij de zee blijven, bij de volkeren, bij de tijden der heidenen, die zijn loop hebben, wat ook op een koninkrijk uitmondt, wat niet het koninkrijk van Christus is, maar een karikatuur, hè, moet de Heer Jezus toch weer het huis binnengaan. De Heer Jezus is nu, heeft hij het huis van Israël verlaten. Het is niet meer Ami, mijn volk, maar Loami. Maar dan komt een tijd, hè, dat hij zegt van, als hij de eerste vier gelijkenissen gesproken heeft, die van de zaaier, die van het onkruid, die van het mosterdzaadje en die van het zuurdesem, dan zegt hij in vers 35. Dit alles, of vers 34, dit alles zeide Jezus in gelijkenis tot de scharen. En zonder gelijkenis zeide hij niets tot hen, opdat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet toen hij zeide, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen, ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is. Toen liet hij de scharen gaan en ging naar huis, oftewel in het huis. En er komt een tijd dat de Heer Jezus Christus het huis wat hij verlaten heeft weer binnengaat. Het huis van Israël. Dat hij zich over Israël ontfermt. Dat God zich over dat volk ontfermt. Dat Elia wordt gezonden. Wat vrucht, zijn prediking, vrucht zal voortbrengen. Wat het hart van de vader tot de kinderen zal voeren. En het hart van de kinderen tot de vaderen. Dat het vette hart ophoudt vet te zijn. En dat ze zullen zien met hun ogen. En zullen horen met hun oren. En ze zullen prediken Dat ze opeens niet meer stom zijn, maar ingezet worden als een schat verborgen in de akker van deze wereld. En dat laat de Heer Jezus zien, hoe hij met Israël nog een geweldige toekomst teweeg brengt en hoe toch dat koninkrijk der hemelen, doordat hij van Gods kant, van Gods wegen, weer met Israël zijn verbintenis, zijn relatie aangaat, dat Israël in plaats van Lo Ami, niet mijn volk, straks weer Ami zal zijn, mijn volk. En dat het met het Israël en ook met het koninkrijk goed komt. Dus, je ziet hier, de eerste vier zijn gesproken. Uit het huis. De eerste vier zijn negatief. En geven ons informatie hoe het koninkrijk der hemelen niet komt. En geven ons ook informatie wat uiteindelijk uiterlijk van het koninkrijk terechtkomt. Niet veel goeds. De laatste vier gelijkenissen zijn positief. En geven ons informatie hoe het koninkrijk der hemelen er toch komt. En hoe dat in het verborgene, innerlijk, niet uiterlijk, maar innerlijk ontstaat. En zal zegevieren over dat grote, uiterlijke koninkrijk, wat het koninkrijk van God niet is. Goed. Israël zal door God gebruikt worden, straks voor een geweldige wereldbekering. De wereld gaat eigenlijk nog een geweldige, heerlijke tijd tegemoet. Paulus zegt dat bijvoorbeeld in Romeinen 11. Laten we dat maar eens lezen. In Romeinen 11, dat moet u bedenken. Dan zit je nog steeds in de handelingen, waar de zaaiing onder Israël mislukt. Die is helemaal aan het eind van die periode, in de Romeinenbrief. En in Romeinen 11 merkt de Heere Jezus op, merkt Paulus op, dat ondanks dat die zaaiing onder Israël mislukt, het toch voor de heidenen in die tijd een geweldige zegen is geweest. Want er zijn, in plaats van dat Israël op dat woord van het koninkrijk is ingegaan, zijn heidenen erop ingegaan. En daarom merkt hij op in vers 11, Romeinen 11 vers 11, ik vraag dan, zij, Israël zijn dat, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val van Israël in de handelingen is het heil tot de heidenen gekomen. Om hen, om Israël, tot naijver, tot jaloersheid op te wekken. Betekent nu hun val, de val van Israël, rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid moest nagaan. Ze vallen. Door ongeloof. In de handelingentijd. En het heeft een geweldige zegen. Voor heidenen. Hun val. U voorstellen als ze niet vallen. Maar als de Heer zich over hen ontfermt. En dat zij in plaats van te vallen, die Jezus Christus als Messias aanvaarden. Dan zegt hij, hoeveel te meer hun volheid moest denken wat er dan gebeurt met de heidenen. Wat voor zegen dat voor de wereld zal bewerken. Zegt hij ook in vers 15. Want indien hun verwerping, dat ze Loami werden uiteindelijk in de handelingen. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is. Dat zal hun aanneming, oftewel hun ontferming, anders wezen dan leven uit de doden. Ja, dat zal een geweldige zegen voor de mensheid teweeg brengen. En dat is eigenlijk wat die laatste vier gelijkenissen laten zien. Dat de Heere toch een oplossing heeft voor de komst van het koninkrijk der hemelen. Dat hij Elia zal sturen. Dat hij die kostbare parel in die akker van deze wereld vindt. En dat hij dat tot een zegen stelt voor heel de wereld. En dan zal het een geweldige zegen zijn. Maar ja, zover is het nog niet. Hè? Zover is het nog niet. En de Heer Jezus laat de discipelen zien hoe de loop nu is van dat koninkrijk. Want het is pas de vierde zaaiing die in de toekomst ligt, waardoor het hart van Israël wordt geraakt en dat zij tot geloof en bekering komen. En de vraag die zich natuurlijk opdringt aan de discipelen en aan ons is: Heer Jezus, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou bestaan dat er notabene vier zaaiingen nodig zijn eer die zaaiing resultaat heeft, eer er vrucht is? En om dat nader te verklaren, geeft hier Jezus dus drie gelijkenissen: die van het onkruid, en die van het mosterdzaadje, en die van de zuurdeesem. En dat gaan we lezen. Matthäus 13, want daar zijn we gebleven. Matthäus 13, vers 24. Nog een gelijkenis hield hij hun voor, en hij zeide: het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hen: dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: haalt eerst het onkruid bijeen, bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur. Nog een gelijkenis hield hij hem voor. En hij zeide: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen, en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen. Nog een gelijkenis sprak hij tot hen: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was. Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen, en zonder gelijkenis zeide hij niets tot hem, opdat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet toen hij zeide: ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is. Nou, de Heer Jezus toont dus met drie gelijkenissen hier aan dat er nog een reden is. En nog één, en nog één. Waarom die zaaiingen mislukten. Wat nou eigenlijk de diepere oorzaken zijn. En wat zijn die oorzaken? Nou, de eerste oorzaak is onkruid. En wie bracht het onkruid? Een vijand bracht het onkruid. Dat één. Wat is het tweede wat fout ging? Een mosterdzaadje. Het kleinste van alle zaden, uitverkoren door God. Maar in plaats dat het een normaal tuingewasplantje wordt, wordt het een boom. Afschuwelijk. Een boom. Abnormaal. En wat de derde rare oorzaak, vreemde oorzaak, de diepe oorzaak, dat is zuurdeesem. En we zien heel heimelijk dat een vrouw, heel heimelijk, heel geniepig, heel stiekem, dat zuurdeesem doet in drie maten meel, zodat hele meel op zijn Hollands verpest is. En je niet meer kan eten. Dat zijn de oorzaken. Onkruid door een vijand. Een mosterdzaadje, wat uitgroeit tot een abnormale boom. En zuurdeesem, wat een vrouw in het geheim mengt door het meel. Laten we eerst maar stilstaan bij de eerste van deze drie gelijkenissen. En begrijpen wat de reden was waarom dus Israël, ziende blind was en bleef, horende doof en uiteindelijk ook bezeten. erachter kwam door een vijand. En de Heer ontmaskert hier eigenlijk die vijand. En hij legt hier in deze gelijkenissen zijn activiteiten, zijn heimelijke activiteiten bloot. Ja. Hoe loopt dat af? Hoe loopt dat met dat koninkrijk wat zo uiterlijk zich voordoet als een koninkrijk van God? Maar wat helemaal geen koninkrijk van God is. Hoe loopt dat met die mensen die dat koninkrijk aanhangen? Hoe loopt het daarmee af? Nou, die Jezus die legt het uit, want hij gaat het huis binnen. En als hij het huis binnen gaat, dan legt hij het aan zijn discipelen deze gelijkenis van het onkruid uit. Laten we dat maar lezen, want het is goed om bij het onderwijs van de Heer Jezus over deze gelijkenis stil te staan. Vers 36. Toen liet hij de scharen gaan en ging naar huis, of ging het huis binnen. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Hij antwoordde en zeide, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding der eeuw. De maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der aion. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt. En hen die de ongerechtigheid bedrijven. Zij zullen hen in de vuren overwerpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk hun vaders. Wie oren heeft, die horen. Ja, dat lijkt wel Openbaring 2 en 3. Hè? Wie oor heeft, die horen. Dat kan ik vergelijken. Dat is een andere studie. Goed. Dit is de geïnspireerde uitleg van de Heer Jezus over deze gelijkenis. Niet aan de scharen, maar exclusief aan de discipelen. En het is notabene de Heer zelf die de gelijkenis dus verklaart. En we doen er dus goed aan die verklaring wel serieus te nemen. En die gelijkenis niet anders te gaan verklaren dan de Heer Jezus doet. De gelijkenis die handelt niet over het evangelie. Deze gelijkenis handelt over zaad. Over het goede zaad en over zaad het onkruid. In de gelijkenis van de zaaier typeerde het zaad het woord van het koninkrijk. Lees maar vers 19. Vers 19. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat. Dan zie je het zaad wat gestrooid wordt, is het woord van het koninkrijk. Maar dat is niet het beeld van het zaad in de gelijkenis van het goede zaad en het onkruid. Want de Heer Jezus zegt heel duidelijk in vers 38. Het goede tegenwoordig niet meer zoals in de gelijkenis van de zaaier. De harten van de hoorders, waar het zaad, het woord, wordt ingestrooid, ingezaaid. Nee, de akker is hier de wereld. Want de Jezus zegt in vers 38, de akker is de wereld. Nou, veel bijbelcommentaren, die halen dat allemaal door elkaar. Die gaan die gelijkenis van de zaaier met de gelijkenis van het onkruid, die gaan dat door elkaar heen halen. Die maken eigenlijk van die twee gelijkenissen één. En daardoor gaat de hele betekenis, zowel van de gelijkenis van de zaaier als de gelijkenis van het onkruid, helemaal verloren. En dan krijg je allemaal uitleggingen die indruisen tegen de verklaring die de Heer Jezus hier onszelf geeft. Het zaad is hier niet het woord van het koninkrijk. Er is hier sprake van het goede zaad, de kinderen van het koninkrijk. En het slechte zaad, het onkruid. En dat zijn de kinderen van de boze. De maaiers, heb ik ook zo vaak gehoord, de maaiers zijn geen zendelingen of evangelisten. De Heer Jezus zegt in vers 39,
De maaiers zijn de engelen. En deze hele gelijkenis over het goede zaad en het slechte zaad, de kinderen van de boze en de kinderen van het koninkrijk, dat heeft niets te maken met de evangelieverkondiging. Maar dat vertelt ons over de hoofdoorzaak waarom dat Israël ongehoorzaam is. En dat is terug te voeren op een zaaiende activiteit van een vijand, namelijk de duivel. De duivel is de grote naaper van God. En we zien de zoon des mensen zaaien, maar de duivel die zaait ook. En de duivel die zaait onkruid. Die zaait de kinderen van de boze. En door de loop der eeuwen zie je altijd dat de duivel probeert het doel van God in Christus omver te werpen. En dat doet hij door naast de kinderen van het koninkrijk de kinderen van de boze te plaatsen, de kinderen van de boze te zaaien, midden tussen de kinderen Gods in. Dat is de politiek van de duivel. Altijd opnieuw. Het goede zaad vermengen, verknoeien met slecht zaad. En je hoeft de Bijbel maar open te slaan op de eerste pagina van de Bijbel en daarvan, daar vind je gelijk het goede zaad en het slechte zaad. Lees maar Genesis 3, vers 15, in het paradijs. Genesis 3. Genesis 3, vers 15. Maar God zegt: en ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Daar heb je die zaden. Het goede zaad en het slechte zaad. Het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Twee zaden. In feite kan je twee geslachten in de Bijbel ontdekken. Vanaf dat dit is gezegd. En wij zijn altijd al vaak bezig met het zaad van de vrouw. En dan gaan we het geslachtsregister helemaal volgen, door heel de Bijbel heen. En dan weten we het helemaal aan te stippen hoe heel de geslachtsregister gaat. Uiteindelijk tot het zaad van de vrouw. En dat is, wie is dat? Dat is Christus, hè. Maar wij mogen ook wel eens een Bijbelstudie maken over het zaad van de slang. Want net zo goed je ook kan ontdekken in de Bijbel het zaad van de vrouw door de Bijbel heen, kan je ook ontdekken het zaad van de slang. En dan zou je ontdekken dat waar je het zaad van de vrouw vindt, je gelijk daarnaast het zaad van de slang vindt. En waarom? Waarom? Omdat de duivel is aangezegd. Hier door de Heere God. Dit zal u de kop vermorzelen. En Satans politiek is maar één ding. Te voorkomen dat zijn kop zal worden vermorzeld. En dat is een kernachtige uitspraak hoor, die de Heere hier doet. Dit zal u de kop vermorzelen. Er blijft niks van je over. En om dat te verhinderen, ja, probeert Satan, te midden van zijn zaad, het zaad van de vrouw te overwinnen. En je zou kunnen zeggen dat de opstand, de rebellie, van Satan tegen God en zijn troon, wordt voortgezet in het mensengeslacht. Omdat Christus Jezus, de zoon des mensen wordt. En ondanks dat de mens valt in het paradijs, hier, in zonde, belooft God dat het vrouwenzaad de kop van de slang zal vermorzelen. En Satans politiek is erop gericht om dit vermorzelen te voorkomen en het zaad krachteloos te maken. En dat doet hij dus door steeds het goede zaad te vermengen met zijn zaad, met onkruid. De kinderen van het koninkrijk te vermengen met de kinderen van de boze. De Heer zegt hier in Genesis 3 vers 15, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. Maar Satans politiek is niet ik zal vijandschap zetten. Satans politiek is precies andersom. Ik zal vriendschap maken tussen mijn zaad en haar zaad. Zodat het goede zaad bedorven wordt en overwonnen wordt. En als Israël bijvoorbeeld staat om het beloofde land Kanaan binnen te gaan. En we dan de profeet Biliam zien optreden. Hoe informeert hij Balak? Hoe dat volk eronder is te krijgen. Dat goede zaad. Het zaad van de vrouw, wat ze in zich dragen. Hoe kan dat zaad van de vrouw kunnen worden overwonnen? Nou zegt, Miriam tegen Balak, daar moet je niet tegen gaan vechten hoor, tegen het volk. Ga je met God te maken, dat moet je doen. Maar weet je wat je moet doen? Je moet je jonge meisjes, die moet je eronder sturen. Je moet je vermengen met het volk. En dan krijg je eronder. Dat zegt hij in zijn profetie. En Balak doet dat. Inmenging. Vermenging. Huwelijksvermenging. En dan overheersing.
Overwinning.
Ja. De tegenstelling, dat moet je goed begrijpen, tussen het goede zaad en het onkruid, is niet de tegenstelling van de gelovigen en de ongelovigen, zoals vaak wordt uitgelegd. Nee, het is de tegenstelling van de ware broeder tegenover de valse broeder. Want er is sprake van broederschap. Steeds. Met die zaden. Alle twee, dat is het probleem met het onkruid in deze gelijkenis. Alle twee noemen zich namelijk van je een broeder. Maar de een is de echte en de ander is de valse. En ze zijn niet van elkaar te onderscheiden. Dat is het probleem. De een is een kind van het koninkrijk en de ander is een kind van de boze. En die twee zaden staan niet ver van elkaar af in deze wereld. Ze staan juist naast elkaar. Ze zijn daar door Satan juist naast elkaar geplaatst. En dat gebeurt nog steeds. Hij ziet bijna geen onderscheid. Als je doorleest in de Bijbel, direct na Genesis 3 vers 15, krijg je daar direct een prachtig voorbeeld van. Want ik vind in Genesis 4, vind ik twee broers. En beide zijn ze gelovig. En beide bouwen ze een altaar voor de Heer. En beide zoeken ze gemeenschap met God. En beide liggen ze op hun knietjes. En beide zijn ze in gebed. Maar de een is een valse broeder. Is een kind van de boze. Maar wie zal het zeggen? Wie van de twee is vals? Wie van de twee is een kind van de boze? Als je naar vader Adam en moeder Eva zou gaan en zou zeggen, wie van die twee? Van Kain of Abel, wie van die twee is nou een kind van de boze? Als je dat tegen die ouders zou zeggen, dan zouden ze tegen ons zeggen, zijn jullie nou helemaal om zoiets mij te durven vragen? Ik heb mijn kinderen allebei gelovig opgevoed. Ga maar naar het veld. Dan zie je het. Ze bouwen allebei een altaar. Kijk dan. En ze knielen allebei. Ze bidden allebei. Het zijn allebei gelovige kinderen. Hoe durf je te zeggen dat een van de twee een kind is van de boze?
Ja, ja.
Maar onder dat Adam en Eva dat misschien zouden zeggen. Weten wij vanuit de Bijbel uit 1 Johannes. De eerste brief van Johannes. Dat Kain was een kind van de?
Van de boze. Ja, ja.
En Abel een kind van het koninkrijk. Lees dat maar in 1 Johannes 3, het gronde commentaar. En Johannes 3. Dan lezen we vers 11. En Johannes 3, vers 11. Want dit is de verkondiging die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kain. Hij was uit de boze. Hij vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? Opdat zijn werken boos waren. En die van zijn broeder rechtvaardig. Hij was uit de boze. Hij was uit hem. Ja. En in vers 10 lezen we nog. Dat het gaat over die twee zaden. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar. Een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als wie zijn broeder niet lief heeft. Dat is het onderscheid. Je kan het uiteindelijk wel herkennen. Ja, je kan het namelijk herkennen uiteindelijk aan de vrucht. En de vrucht is die de rechtvaardigheid doet. En die zijn broeder lief heeft. Maar als dat ontbreekt, dan zegt hier Johannes, dan is dat een kind des duivels. Dan is hij uit de boze. Dan is hij een kind, zaad van de boze. En Kain wordt hier zo aangemerkt dat hij dat is. En zo kan je heel de Bijbel doorgaan en steeds opnieuw ontdek je dat je naast de ware gelovigen de valse broeder vindt. die uit is op eigen voordeel, die leugenachtig is, die hele andere motieven heeft. En je kan zo een hele studie maken van het zaad van de slang, wat je eerst ziet bij Kain, wat zo de Bijbel doorgaat, zodat je zelfs terechtkomt in de dagen van Noach. En hoe is de situatie in de dagen van Noach? Wie is nog rechtvaardig? Nou, alleen Noach is de rechtvaardige. En de alle anderen zijn onrechtvaardigen. En het is zelfs zo dat, dat de Heere eigenlijk ja, spijt heeft ervan. Dat dit mensengeslacht, het berouwde hem. Dat hij de mens in feite geschapen had. En hoe kwam dat? Dat kwam door zaad. Zaad van de boze. Wat in werd gebracht. In de dagen van Noach. Waar kwam dat zaad vandaan? We lezen over in Genesis 6. Dat er engelen waren die vielen. En dat we lezen opeens. En dat er in die dagen reuzen waren op aarde. De Nephilim. En dat hun broedsel. Mannen van naam waren. En je ziet hoe het hele menselijke geslacht eigenlijk verknoeid werd. Door letterlijk zaad van de boze. En je kan dat zaad van de boze steeds terugvinden. Door de Bijbel heen. Want ook als de zondvloed voorbij is. En Israël uiteindelijk komt in het beloofde Kanaan. En dat beloofde land Kanaan moet overwinnen. Wie zitten er in dat beloofde land Kanaan? Nou, dan kom je weer diezelfde Enakieten, dezezelfde Nephilim, dezezelfde reuzen, die kom je tegen. En Israël merkt op, wij waren als sprinkhanen in hun ogen. Zo kan je een hele studie maken van dat geslacht, dat continu zit, waar eigenlijk Israël zou moeten zitten, in het beloofde land. En er steeds zich tracht te vermengen met dat volk van Israël. Aan de ene kant zaad van dat koninkrijk. Aan de andere kant zaad van de boze. Het goede zaad en het onkruid. Zo vind je ook in het Nieuwe Testament een toestand dat je de geestelijke leiders van Israël ziet optreden. En hoe noemen zij zichzelf? De Farizeeën en de schriftgeleerden. Nou, ze noemen zichzelf de kinderen van het koninkrijk. Steeds zie je gesprekken tussen de Heere Jezus en de Farizeeën. En wat zeggen zij? Ze zeggen, wij zijn kinderen van Abraham, of niet? Ja, steeds. Maar in werkelijkheid zijn zij geen kinderen van Abraham, maar kinderen van de boze. Johannes de Doper, die kijkt ook dwars door ze heen als deze hoge geestelijke leiders, deze mensen, naar hen komen luisteren aan de Jordaan. Bijvoorbeeld in Matthäus 3, zoek maar eens op Matthäus 3, waar Johannes de Doper ziet optreden, Matthäus 3, vers 7... Vers 7 staat er, toen hij nu zag dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de dood kwamen, zeide hij tot hen, anderen gebroed, oftewel zaad van de slang, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Ze kwamen niet alleen luisteren zelfs naar Johannes, ze namen ook zijn uitnodiging voor die doop tot bekering, namen ze aan. Ze kwamen zelfs naar voren om zich te laten dopen in Jordaan. Ze eigenlijk tegen Johannes de doper moeten zeggen, joh, je mag je toch wel heel gelukkig prijzen, joh. Moet je kijken wie er komen. De professoren in de theologie, die komen naar je toe. De schriftgeleerden, de Farizeeën, de Sadduceeën. Het zijn het eerste de beste. Die komen zich bekeren. Daar komen ze. Predikanten, evangelisten, noem maar op. Dominees, wat weet je nou nog meer? Je voorstelt in onze tijd. Dat zo is gebeurd. Als wij dat zouden meemaken, dan zouden we zeggen, goh, welkom, hartstikke leuk. Dat zeg je anders niet. Jan is die vekst de pan uit. Hij zegt, altijd gebroed. Zaad van de slang. Maar hij noemt wel het bij de rechte naam, want hij wist wie hij voor zich had. Kinderen van de boze. Valse broeders. Die in Israël waren gekomen en hadden gebracht tot de geestelijke leiders van het volk. En die er verantwoordelijk voor waren. Dat het hart van het volk vet geworden was. En Israëlziende blind was en bleef. En horende doof. En deze mensen waren er als de kippen bij. nu er iemand was, zoals Johannes de Doper, die de ogen van het volk kon openen, om direct die bediening te ontkrachten. Zaad van de slang, wie heeft u een wenk gegeven? Ja, wie? Nou, de slang zelf. De duivel zelf. En je vindt steeds zo terug, Satans methode. Inmenging en vermenging. Niet er tegenin gaan, maar meepraten. Je laten dopen. Tonen hoe nederig je wel niet bent. Hoe gelovig je wel niet bent. Maar daarna wel het heft in handen nemen. En de zaak geestelijk plunderen. Weet u waar Johannes de Doper het aan zag? Dat zegt hij zelf. Hij zag het aan de vrucht. Want die Jezus zegt ook, want aan de vrucht kent men de boom. Want hij zegt in vers 8 achteraan, breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. En die vrucht die ontbrak. Hij zag geen berouw van zonde. Hij zag geen tranen. Hij zag niet dat zonden net werden beleden, dat iemand zich echt bekeerde, omkeerde, zich keerde tot God. Hij zag alleen maar nederige hoogmoed en hoogmoedige vroomheid. Er was geen vrucht die bij een bekering hoort. En hij waarschuwt in vers 10, reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En in dat vuurwerken, dat gebeurt er met zaad van de boze, met het onkruid, het wordt bijeengehaald door de engelen uiteindelijk, in de voleinding van de aion, en wordt in het vuur geworpen, wordt verbrand. We dienen altijd te letten, broeders, dus op de vrucht. Want de vrucht kent men de boom. Het woord wat hier in Matteüs 13 gebruikt wordt voor onkruid, is het woord zoan. Het is de enige keer dat dit woord zoan in de Bijbel voorkomt. Zoan is een Arabische plant. Dan moet u weten dat het als twee druppels water lijkt op gewoon koren. En het is zelfs zo dat een inheemse boer het verschil niet kan zien als de beide planten opgroeien, het koren en de zoan, het onkruid. Alleen als het koren vrucht gaat dragen, dan zie je het verschil. Zelfs een kind kan het zien. Want echt koren, daarvoor zie je in die halmen, zie je die goudgele korrels. En zie je zo'n heel veld vol staan met dat gouden, gele koren, wat bloeit, wat uitkomt. En je ziet in één oogopslag als daar een zoan tussen zit. Want aan de vrucht kent men de boom, want de vrucht van de zoan, die korrel, die is niet goudgeel, maar die is zwart. En dan zie je het zo, zodra het vrucht gaat dragen, dan zie je tussen het koren, zie je de zwarte halmen van de zoan. En bij de oogst kan je het pas scheiden, want dan zie je pas het onderscheid. En je moet het ook scheiden, want die pit, die zwarte pit, die is giftig. En als je een korreltje, maar één korreltje, bij de oogst laat zitten tussen het graan, en je vermaalt dat, hè, je vermaalt dat met het andere korrel tot meel, en je bakt er een brood van, dan is dat brood is giftig. Dat smaakt ook bitter. Ja, dat is gevaarlijk. Deze plant moet worden uitgerukt. Dat moet worden gescheiden. En de Heer Jezus die gebruikt het hele voorbeeld van de oogst. In deze gelijkenis om te verklaren wat er met de kinderen van de boze gebeurt. Ja, in het begin is er geen onderscheid te zien hoor. Maar bij het vruchtdragen wel. De Heer Jezus zegt ook het zelf in Matteüs 12. Matteüs 12, het voorgaande hoofdstuk voor Matteüs 13. Matteüs 12 vers 34. Als hij zo met die fariseeën die hem beschuldigen dat hij die krachten, machten, wonderen en die genezing van die bezetene die stom en blind was, dat hij dat doet door Beelzebul, de overste der geesten, dan zegt hij hetzelfde eigenlijk. Vers 33. Acht de boom goed, maar ook dan ook zijn vrucht. Of acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht. Want aan zijn vrucht kent men de boom. Anderen gebroed, zegt hij zelf dadelijk als Johannes. Anderen gebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goed zeggen? Hij verwondert er zich zelfs over. Hoe staat van de slang in staat is iets goeds te zeggen? Het is haast niet te onderscheiden. En je kan je afvragen, hoe is het soms mogelijk? Kinderen van de boze, die zich voordoen als engelen des lichts.
maar er is voor hun geen ontkomen. In Matthäus 23 zegt Jezus in vers 33, slangen, adderen gebroed tegen de fariseeën, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel van de Gehenna? Johannes 8, daar vind je twee soorten gelovigen, twee soorten discipelen ook, de ware en de valse. In vers 30 lees je, en toen hij dit sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei op de gelovigen die in hem geloofden, als gij in mijn woord blijft, zult gij waarlijk discipelen van mij zijn. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Jezus had niet nodig dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Als antwoord van deze toespraak van de Heer Jezus, in Johannes 8, de schare antwoord, wij zijn Abrahams nageslacht, dat ontmaskert die Jezus, dit boze geslacht. Want wat zegt hij, zoek dat maar eens op, Johannes 8, vers 44, het zou je maar gezegd worden, dat je zegt, wij zijn zaad, wij zijn het vrouwenzaad, wij zijn zaad van Abraham, wij zijn Abrahams nageslacht, en dat de Heer Jezus in Johannes 8, vers 44 zegt, gij hebt de duivel tot vader, en wilt de begeerte van uw vader doen. Ja, ja. Jullie zijn zaad van de slang, zaad van de boze. Ja. Die was een mensenmoorder van het begin en staat in de waarheid. Hij staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Ja. Jezus sprak de waarheid. En dat konden ze niet verdragen. Je ziet hier de Heer Jezus als ware met de wan in zijn hand, zoals Johannes de Doper al gezegd had, die zijn dorstvloer doorzuivert. En als hij dat doet, dan lees je in het hoofdstuk daarvoor dat vele van zijn discipelen dit allemaal aanhoren, dat hij het brood des hemels is, en dat ze zeiden, deze reden is hard. Wie kan haar aanhoren? En de antwoord, de Heer, de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem verraden zou. En wat is dan het gevolg? Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. De valse discipelen keerden uiteindelijk terug. De ware discipelen die bleven over. 12 in het getal. En zelfs daaronder was er nog één Judas die hem verraden zou. Het is moeilijk te zien. Moeilijk te zien. Maar het wordt openbaar zodra er vrucht wordt gedragen. Het is precies zoals de gelijkenis van Matthäus 13 in vers 26 zegt. Toen het graan opkwam, staat er in 26. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Uiterlijk verdraagt licht en duisternis zich niet. Zodra het vrucht dragen in het geding komt. Zodra de prediking wordt geest en leven. Dan haakt de valse broeder af. Van toen af aan keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mee. Dat was voor Judas ook zo. Zodra het erop aankwam om nu vrucht te gaan dragen, zodra het erop aankwam als discipel, als apostel, te worden gezonden onder het volk, onder de 12 stammen, haakte Judas af. Aan het afbreken, aan die terugkeer, kunnen we altijd de valse broeder herkennen. Johannes zegt in 1 Johannes 2, zoek het maar eens op, 1 Johannes 2. De eerste brief van Johannes, tweede hoofdstuk, 1 Johannes 2, vers 18 en 19. En het gaat over Israël in de toekomst. Zegt Johannes, kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uur is. Let nu op. Zij zijn van ons uitgegaan. Maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar aan hen moest openbaar worden
Wat moest openbaar worden? Dat niet allen uit ons zijn. Zijn wij uit Christus? Uit het zaad van de vrouw? Of uit de boze? En kinderen van de boze? Ook in onze dagen, broeders en zusters, zijn niet allen die zich broeder en zuster van ons noemen, uit ons. En ook in onze dagen is de politiek van de slang nog altijd dezelfde als in Genesis, als in de dagen van Johannes de Doper, als in de dagen van Noach. Altijd zaait de duivel zijn slangenzaad te midden van de gelovigen en het is niet te zien. In hoofdstuk 4 zegt daarom Johannes, 1 Johannes 4, vers 1, geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Ja. We moeten voorzichtig zijn, zomaar de een of de ander achterna te lopen. We moeten beproeven de geesten of ze uit God zijn of dat ze uit de boze zijn. Met welk zaad heb ik hier te maken? Ik moet letten op de vrucht, want aan de vrucht kent men de boom. Nogmaals terug naar 1 Johannes 3 vers 10. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als wie zijn broeder niet lief heeft. Daar herken je hem aan. Dat is de toets. Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe, zegt Johannes. Moeten de geesten beproeven of ze uit God zijn. Is het zo, broeders en zusters, dat als we teruggaan naar Matteüs 13, laten we dat maar doen. Matteüs 13, waar je dus die twee zaden naast elkaar ziet. Als je daar onkruid ziet, het zaad van de slang, de kinderen van de boze, en het goede zaad, de kinderen van het koninkrijk. En je ze naast elkaar ziet opgroeien. Dan heeft dit ook te maken met nadruk voor de toekomst. Als onder Israël daar een situatie zal zijn. Dat je onder Israël zelf twee soorten zal zien. Het goede zaad. Maar ook het slechte zaad. En dat je dat goed moet zien, want en als dat zaad opkomt, dat dan de engelen in de voleinding van de aion, dat zullen scheiden. Het goede zaad, ja, dat wordt in de schuur bijeen gehaald. En dat zijn de rechtvaardigen. En die rechtvaardigen die stralen als de zon in het koninkrijk hun vaders, die gaan het koninkrijk binnen, het koninkrijk der hemelen binnen, dat goede zaad, onder Israël. En de kinderen van de boze, ja, die worden verzameld, dat onkruid, die worden verzameld door de maaiers, de engelen, in de voleinding van de aionen. Wat gebeurt daarmee? Ja, die worden geworpen in de vurige oven, daar zal het geween zijn en het tanden geknars. Adderen gebroed, slangen, gij zult het oordeel van die Gehenna niet ontkomen, zegt de Heer in Matteüs 23. Dat geschiet hier. En allen die zich wel hebben voorgedaan onder Israël, als gelovigen, terwijl ze eigenlijk een valse broeder waren, en die uiteindelijk ook als ze vrucht gaan dragen, juist een verbond aangaan, juist niet met de Messias, maar een verbond aangaan in feite met de zoon des verderfs, met de antichristus. Dan kan je daaraan zien dat er heel wat onkruid onder Israël op dat akkertje staat. En dat zij tot zonde verleiden. Dat zij eigenlijk de lus zijn van de valstrik waar sommige mensen dan inkomen. Dat ze ongerechtigheid bedrijven. En zij zullen worden geoordeeld. Zij gaan het koninkrijk niet binnen. Maar worden met vuur verbrand. Toch is daar nog wel wat meer over te zeggen. Want die zaden,
en vooral dat zaad van de slang, dat zal net zo gaan als in de dagen van Noach. Het is nu 12 uur, dus dat moet ik uitstellen naar straks. Dat ga ik maar doen. Maar u moet eens nadenken dat in de dagen van Noach het hele menselijk geslacht eigenlijk verknoeid werd doordat er zonen Gods waren, engelen waren, die met de dochters der mensen omgang zochten. En dat daardoor een heel mensengeslacht verknoeid werd. En dat de Heer Jezus iets zegt in Matthäus 24. Dat het zo zal zijn zoals in de dagen van Noach. Zo zal het ook zijn in de dagen van zijn wederkomst. Nou, over dat aspect van het zaad. Daar zullen we vanmiddag verder over spreken. Iedereen een heerlijke lunch. Okay? Ja.